Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wat vind je lekkerder? Verse pasta of gedroogde pasta?
Ja, dat hangt er vanaf wat voor saus erbij zit. Ja? Eigenlijk voor mij vooral. Ik eet het meest gedroogde pasta en ik vind eigenlijk dat verse pasta overrated is.
Overrated.
Omdat ik meestal ik gedroogde pasta gewoon net zo lekker, zo niet lekkerder vind. Maar jij gaat mij overtuigen van het tegendeel.
We gaan het zien. Ja, want deze aflevering gaan we het hebben over verse pasta. Hoe maak je verse pasta? Wat heb je er allemaal voor nodig? En wat voor verschillende soorten en vormen zijn er allemaal?
Natuurlijk hebben we ook recepten om sausen te maken bij de verse pasta. En we gaan het hebben over het verschil tussen verse en gedroogde pasta. En fijns, Jonas heeft heel veel pasta gemaakt en die gaan we lekker testen en proeven.
Ja. Voor de brigadeleden praten we lang door in het supplement, dus blijf luisteren. Ik ben langsgegaan bij Master of Pasta, Zara Puozzo. En ik praat met haar over de geheimen van gnocchi. Als je denkt dat verse pasta moeilijk is, dan moet je eens een keer gnocchi maken. Dat is verse pasta met aardappelen.
Ja, en ook deze keer zijn we niet alleen. We zijn niet alleen op de wereld. We hebben een gast aan tafel, Milton Verseput van Okhuizen. Eerder was hij sommelier bij Merlet, de Bokkendoornse vrienden van Jacob en Olivijn. Hij heeft Noord-Holland gastronomisch helemaal uitgespeeld. Belangrijker is dat hij wijnspecialist was van het jaar 2019. En nu is hij wijndocent bij Okhuizen. Hij heeft wijnen meegenomen die passen bij de gerechten met verse pasta. Welkom Milton.
Dankjewel.
Dus we gaan nu geen drankje drinken. We gaan zo 3 wijnen proeven die jij hebt uitgekozen voor ons. Ik ben heel erg benieuwd. Maar misschien om even te beginnen, Milton. Kan je al iets zeggen over, zeker als jij wijnspijs, specialist bent geworden in 2019. Waar moet je nou op letten als je een wijn uitkiest bij een pastagerecht?
Ik denk sowieso als je gaat wijnspijs gaat maken, moet je altijd eerst kijken naar de smaakintensiteit van je gerecht.
Ja?
En de smaakintensiteit van je wijn. Als dat niet op één lijn ligt, dan krijg je nooit een goede wijnspijs. En vervolgens, ja, pasta. Pasta kook je en pasta heeft een bepaald mondgevoel. Dat mondgevoel 1-op-1 met wijn, gewoon puur alleen maar pasta en puur alleen maar de wijn. Ja, dat is natuurlijk vaak geen combinatie, nee, want dan mis je spanning.
Ja.
Dus dan moet je de spanning zoeken tussen je saus of je citroen of vlees of vis wat je erbij doet. Daar moet je de spanning in zoeken, het spanningsveld tussen je wijn en je pasta. Dat is heel erg belangrijk.
Oh, ik voel al heel veel vragen opkomen. Maar we gaan het eerst even hebben over wat Jonas de afgelopen dagen heeft meegemaakt. Straks meer van Milton.
Ja, ik was op bezoek bij mijn vader. En die heeft een pizza oven in de tuin staan. Het is altijd wel, als ik er ben, wordt die gebruikt volgens mij. Want als ik hem opende, kwamen nog niet de beesten eruit lopen. Maar dus is eerst even een dag opstoken. En ik vergeet altijd weer hoe te gek dat is. Hoe lekker het is om met z'n allen lekker in de tuin te zitten. En dan even heen en weer te lopen naar de pizzaoven. De verdeling als het volgt. Ik maak het vuur. Mijn vrouw maakt de pizza's. En mijn vader eet ze op en drinkt er wijn bij. Dus,
dan kies ik voor de rol van je vader als dat mag deze keer.
Maar goed, maar jij bent volgens mij ook al met pizza's bezig, toch Jeroen?
Ik ben mee aan het verdiepen in een Napolitaanse pizza. Ja, precies, ja, maar daarover in een volgende aflevering
ga ik
meer.
Ik wijn drinken. En verder was ik bij een boeklancering van Nick Doet, friend of the show. Nick, die hebben we ooit geïnterviewd vorig jaar. En is natuurlijk een bekende YouTuber met zijn kookvideo's. Hij heeft een nieuw kookboek uitgegeven, Barbecuen met Nick. En het was ontzettend gezellig in Scheveningen bij de surftent. Zaten we daar, had waanzinnig uitgepakt met allemaal lekkere dingen. En het leuke is ook, we hebben samen met hem ook een aflevering van onze andere podcast opgenomen. Bestel ik altijd nog. En een van de recepten uit het kookboek, gerookte kippendijen. Dat zou ik zeker maken, want die waren ook met die opening. Daarvan vind je een recept op de show notes en op onze site. En ik zal ze in de show notes zetten. En jij, heb jij nog iets lekker gegeten ergens?
Ja, ik ben helemaal aan de andere kant van het culinaire spectrum gaan zitten. Ik was,
niet aan de barbecue.
Nee, ik was bij de lunch voorafgaand aan de uitreiking van de Michelinsterren.
Oké.
En dat was een enorm evenement in het Okura. 600 man. Wat mij opviel, was het, wat ik ontzettend knap vond, was dat het ze lukte om 600 man, nou, ik denk binnen 10 minuten allemaal warm eten, 5 gangen te geven. Dus logistiek vond ik het echt een ontzettend indrukwekkende operatie.
Ja.
Van het Okura, met allemaal gastchefs en zo. Wat mij ook opviel, was dat het heel erg klassiek was.
Ah, ja?
Ja, allemaal chique ingrediënten, allemaal coquilles, wagyu, caviar, laat ik zeggen, vol op het orgel qua ingrediënten. Wat mij betreft al heel erg proteïne-centric. Dus heel weinig groenten en andere smaken. Heel erg. En een totale andere culinaire scene dan die wij vaak tegenkomen. Dit was echt, laat ik zeggen, de klassieke. Vooral uit het zuiden van Nederland. Klassieke Michelin-zaken.
Ja, ja.
Heel chic eten, maar wel nou ja, in een stijl die waarvan ik eigenlijk al dacht dat die niet meer zo bestond. Dus, ja.
Ja, ik denk dat je een grote, hele grote chef moet zijn om je... om knolselderij en dat soort gerechten te gaan serveren voor al je collega's, alle journalisten, wijnmensen en om daar zeg maar achter te staan. Dus dan gaan ze toch vaak kiezen voor ganzenlever, kokkie en dat soort dingen.
Het was echt, het was vol op het over het orgel wat dat betreft. Wat lekker is, ja, maar ik had wel een soort van gevoel dat ik in de teletijdmachine gestapt, ja. Zeg maar. Dus, maar ontzettend leuk om dat te zien en indrukwekkend om te zien wat er aan talent is in Nederland ook. Dus dat is het ene. En ik heb enorm zitten knutselen. Die Japanse curry, die maak je ook wel eens.
Zeker.
Hè? En jij koopt ook meestal die blokjes, of niet?
Ja, ik moet ze van mijn zoon kopen.
Ja, van die SMB-blokjes. Ja.
Ik
heb die blokjes dus zelf gemaakt.
Ja, dat weet ik. Dat kan, hè? Ja.
En,
was dat goed te doen?
Ja, dat was hartstikke makkelijk.
Vertel.
Nou ja, het is heel simpel. Je laat boter een beetje bruneren. Daar maak je volgens een roux van. Daar gooi je currypoeder bij. Dat laat je afkoelen. En dan stolt het tot een soort van pasta. Die snij je in blokjes. Ja, ja. En die gebruik je op precies dezelfde manier als de blokjes van SMB.
Ja.
Ik vond het makkelijk, lekker en goedkoop. Dus recept in de show notes.
Nou, wat ontzettend leuk. Nou, ja. Ga ik mijn zoon ook daar eens even op wijzen dat we dat ook zelf kunnen doen. Want dat wil ik ook een keer proberen. Hartstikke leuk.
Ja, en tenslotte, er staan ook weer nieuwe recensies voor kookboeken online. Deze keer is het één van Jamie Oliver, gereviewd door Maarten Trapp. Die heeft zoals altijd het boek helemaal doorgekookt. En die noemt het een inspirerend boek voor elke thuiskok, voor zowel de doordeweekse als de weekenddagen. Nou, dat is toch dat zijn geen kleine woorden. De hele recensie kan je lezen op watschaftepodcast.com/kookboeken.
Ja, en er staan ook twee recepten bij het kookboek die je ook zelf kan maken.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Vorig jaar hebben we een hele aflevering gemaakt over pasta. En ik herinner me dat er wel iets van 600 soorten pasta zijn.
Ja.
Met 1300 namen, afhankelijk van de streek. Wordt dit net zo'n uitgebreid verhaal?
Nou ja, je kan zeggen, verse pasta dacht ik simpel. Maar dat wist ik eigenlijk wat het niet was. Het is ook zo'n spiegelpaleis. En het is onmogelijk om alles te bespreken en te doen. We richten ons in eerste instantie op het zelf maken van verse pasta. Ik wil het even hebben over een aantal lange pasta's die we kennen, met recepten erbij. En in het supplement praat ik met Sarah verder over gnocchi, wat een andere categorie is.
Ja, laten we even beginnen bij eigenlijk de vraag die jij mij aan het begin stelde. Om even stil te staan bij het verschil tussen verse en gedroogde pasta. Kan je dat even uitleggen?
Ja, ja. Het is in pasta, wat Milton net al zei, ja, het is vrij simpel. Het is meel met vocht en dat kook je. Vers is meestal gemaakt met Doppio Zero, met 0.0 meel. Dat is heel zacht meel, heel fijn gemalen en vrij veel proteïne en glutenvorming. Met eieren, en die zijn vaak niet gedroogd.
Uh-huh.
Verse pasta heeft de karaktereigenschap dat het dus meer de saus absorbeert. Dus moet je ook een beetje opletten met het aantal zout, de hoeveelheid zout in het water.
Okay.
Dus wat je gewend bent met gedroogde pasta, flink wat zout.
Heel veel zout, ja.
Verse pasta, veel minder zout.
Aha.
Je kan zelfs zout in de pasta doen.
Okay.
Dat heb ik zo uitgeprobeerd. En gedroogde is vaak gemaakt van harde tarwe, semolina. En water, die wordt gedroogd en die is langer houdbaar. En wat die als karaktereigenschap heeft, is het vooral die veel ruwere buitenkant heeft. Dus is veel beter is voor sausige zaken. Verder kan ik je vertellen, ik heb veel verse pasta gemaakt. Het maken van verse pasta is niet zo makkelijk.
Mm-hmm.
Dus ik begrijp dat jij meer voor gedroogd kiest, maar het is zeer de moeite waard. Maar ik ga hopelijk jullie overtuigen dat het goed te doen is.
Oké, okay, maar dan is het dus simpel. Verse pasta maak je met eieren en 0,0 bloem.
Dat dacht ik dus ook.
Ja.
En ik had nog een beetje... Ik heb het vroeger wel eens best wel vaak gemaakt. Volgens mij heb ik een recept van Jamie Oliver gepakt. Dat is meestal gewoon bloem met ei. 100 gram bloem, 1 ei per persoon.
Ja, klaar.
Maar je hebt bloem met een heel ei. Je hebt een bloem met alleen eierdooiers of met heel erg veel eierdooiers.
Okay.
Ik heb er één versie gemaakt met 20 eierdooiers die we zo gaan proeven.
Ja.
Bloem met alleen eiwit.
Wat?
Bloem met bloem en semolina en ei, dat kom je best wel veel tegen.
Ja.
Met alleen water. Semolina met water. Je kan volkorenmeel gebruiken, kastanjemeel, kikkererwtenmeel, boekweit, etc. Soms gaat er olie doorheen. Soms gaat er zout doorheen. En je hebt ook pasta's waarbij die vers zijn, waar dan spinazie zit met een groene kleur. Ricotta, zelfs koffie en nog heel erg veel meer.
Ricotta in het pasta deeg,
ja.
Niet als vulling.
Ja, ja.
Okay.
En je hebt ook nog, moet je het wel drogen, niet drogen, lang kneden, wat van ratio's tussen bloem en ei. Nou, volg je nog?
Nee, eigenlijk niet. Geheel niet. Maar ik hoop dat het aan het eind van de aflevering beter is. Ik had natuurlijk ook weer niet anders verwacht van de Italiaanse keuken met al die regionale verschillen. Hoe heb jij geprobeerd om orde te scheppen in dit spiegelpaleis?
Nou, ik heb vorig jaar hebben een aflevering gemaakt over pasta. En daar had ik al het boek A tot Z tot pasta.
Ja.
Van Rachel Roddy. En zij schrijft ook voor The Guardian. En ze woont in Rome. Het is een erg leuk boek. Beschrijft veel pastasoorten met veel gerechten. De zilverspoen heb ik erop nageslagen. Het verse pasta stuk is echt heel erg leuk. Er zijn heel veel leuke, interessante dingen in. Je hebt een Italia Squisita. Dat is een Italiaanse culinair tijdschrift met een hele leuke YouTube-kanaal. Daar heb ik ook het boek door gelezen. Ik heb een boek gekocht, Pasta van Robbins, een Amerikaanse chef. Ik heb nog de encyclopedie van pasta. Ik heb veel dingen op Series Eats gelezen en YouTube bekeken. En veel recepten uit het Italiaans vertaald via ChatGPT. En gekeken wat daar dan in gaat.
Alright.
En ik heb ook veel versies gemaakt. Ik denk dat het misschien goed is om even daarmee te beginnen. Ik heb 3 versies gemaakt. Daarvan heb ik er eentje gemaakt, wat ik al zei. Dat is de bekendste. Dus dat is 100 gram bloem met 1 ei per persoon.
Oké.
Okay. Nummer 2 komt van een recept van Series Eats. En dat is daarvan is het iets minder bloem in. En daar heb je 140 gram bloem. Met 1 ei plus 2 eierdooiers voor 2 personen.
Okay.
Dus dan voeg je eierdooiers toe.
Ja.
En ik heb de Italiaanse versie voor tagiarin, die er is, waar dus voor 100 gram 4 eierdooiers ingaan. En dat wordt dan naar 20 om van wat ik gemaakt heb.
En dat zijn dus dat is met alleen eierdooiers. Dat is ook wat we toen in Piemonte hebben gegeten,
ja,
toch?
Ja. En allemaal met de Doppio Zero bloem. Dus ik heb al die andere dingen gelaten. Ik dacht, dit is simpel, maar ik heb het gemaakt. Dat was echt een ding op zich. Vooral die versie met eierdooiers, het kneden daarvan, dat is echt een hel. Dat valt helemaal aan elkaar. Een beetje kruimels, et cetera. Maar goed.
All right. Nou, we zitten inmiddels midden op de dag. Dus ik ben wel klaar om te gaan proeven, Jannas.
Ja. Goed, we hebben dus 3 bordjes voor onze neus. 3 keer dezelfde keer gemaakt. Dit is namelijk gemaakt met boter en salie. Een beetje beurre noisette. En ik ben benieuwd of je... Nou, ten eerste of er echt een groot verschil tussen zit. Hoe het eet... En wat jullie lekkerder vinden. Dan zal ik nog vertellen welke dan meer werk kost. En ook te goed te doen is.
Kijk eens alsjeblieft.
Oké, dit is de eerste, Jeroen. Wat vind je daarvan?
Hij heeft het mondgevoel van verse pasta. Dus hij is heel, heel zacht.
Ja.
Maar hij heeft wat meer beet dan... hij heeft redelijk wat beet nog voor een verse pasta.
Ik zal het ook even proeven.
Heb je ze ook even dik gedraaid?
Alles hetzelfde.
Alles hetzelfde?
Ja.
Oké.
En ook dan... ongeveer tegelijkertijd gemaakt. Er zit ook niet een verschil tussen en ook even lang ook gerust.
Even lang gekookt.
Ja, die bite is wel echt heel duidelijk. Maar
ja.
Het heeft ook een beetje iets van een soort van rul structuurtje wat erin zit. Wat ik wel eigenlijk wel prettig vind.
Bij die eerste, hè?
Bij die eerste, ja.
Die tweede is echt silky smooth. Dat is echt... als Bruno Mars een pasta zou zijn, is dit hem?
Die is wat witter ook, hè?
Die is wat witter, ja. En die derde, die is weer wat steviger. Maar die heeft wel een hele rijke smaak van zichzelf. Die heeft al, het lijkt wel alsof die, met andere boter is gemaakt. Want de saus is hetzelfde, hè, die we bij allebei erbij krijgen.
Absoluut.
Die derde is bijna een gerecht op zich.
Ja, ja, ook qua volheid.
Kruidigheid. Het komt veel meer vorm, veel meer naar boven dan bij die andere twee.
Bij de laatste heb je misschien een beetje witte truffel nodig en dan geen salie. En dan kom je uit bij de tangerine. Want de laatste was namelijk met alle eierdooiers. De tweede versie die we geproefd hebben was een versie van eieren en eierdooiers. En het zit een beetje zout door het deeg. En de eerste is de traditionele manier. Wat mij opvalt, de eerste deeg was veel makkelijker om te maken. Maar blijft veel minder goed. Ik had het even wegleggen, gaat aan elkaar plakken. Dat moet je wel gaan drogen.
Ja.
De tweede deeg, een beetje hetzelfde. Derde, hoef je echt niet te drogen, plak niet in elkaar. En dat was heel moeilijk om in het begin te doen. Aan het einde was het echt een feest om mee te werken.
Dus, snap het. Hey, en wat zouden we hierbij drinken, Milton?
Nou, wat ik hiervoor heb meegenomen is een wijn die heet Savadonnet. Wordt gemaakt in de Jura.
Ja.
Het is eigenlijk een samenwerking tussen twee wijnmakers. Dat is David Croix en Damien Coubert. Ja, die kennen elkaar sinds 2000 ongeveer. En de ene is dus een wijnmaker uit de Jura, de andere een wijnmaker uit de Bourgogne. En ja, de naam Savadonnet, Sava. En het is Savagnin en Chardonnay.
Ja, ja.
Merendeel is Chardonnay, dus 70%. En ja, wat ik vind dat je bij een gerecht moet doen als pasta, is een wijn die en een bepaalde rijkheid heeft, maar tegelijkertijd een soort van backbone van zuren en frisheid.
Ja.
Want dat heb je nodig bij pasta. Als je pasta alleen al ziet, of pasta alleen al proeft, dan merk je gewoon, er moet iets van spanning bij komen, waar ik eerder ook al over had.
Ja.
In spanning vind je in zuren en ziltigheid.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, deze wijn is dus vergist op hout.
Ja.
Op barrique. Hè, dus 225 liter is dat.
Lekker zeg.
En daarna 18 maanden gerijpt op cuve. Dus grote vaten. En daarna ook nog eens 18 maanden op fles.
Ja.
Dus misschien merk je het, hè, in de geur alleen al. Heeft het iets rijks?
Ja.
Dat je denkt van dat wordt heel stevig. Nou, dat heb je ook een beetje in de aanzet. Dat je denkt, stevig en rijk. Maar daarna, eigenlijk vanaf het begin, komen die zuren, die frisheid, dat waaiert een beetje uit. En dat zorgt ervoor dat die wijn altijd elegant blijft. En altijd, ja, ze noemen dat verteerbaar. Altijd heel erg drinkbaar blijft. Zonder aan smaakintensiteit in te boeten.
Ja, ja. Ja, ik vind hem erg lekker. Want als je hem ruikt, ik ruik in ieder geval, je ruikt enerzijds die citrusgeuren. Maar meteen ook een beetje dat reductieve. Dat wat oudere vaak bourgognes ook hebben.
Zeker.
En als je hem dan drinkt, heeft hij een mooie molligheid, maar ook absoluut voldoende balans van die zuren.
Ja.
Dus het is een. Ik vind hem erg lekker, ja.
Hey, en waar, met de salie, waar heb je naar gezocht? Heb je gezocht naar de vettigheid van de pasta, of ook een beetje naar boter en salie om bij te zitten?
Ja, kijk, boter en als je een gerecht hebt met boter of met veel vettigheid, dan moet je eigenlijk vooral zoeken met wijn naar een soort van tegengewicht.
Ja, ja.
Want vet en vet wordt heel saai bij elkaar.
Ja.
Dus waar ik op geconcentreerd heb is, oké, we hebben salie. En salie heeft tegelijkertijd iets fris, maar tegelijkertijd ook iets kruidigs.
Ja.
Nou, dat wordt heel mooi opgepakt door die complexiteit van deze wijn en de kruidigheid van deze wijn. En het boter moet eigenlijk een beetje doorkliefd worden door zuren.
Ja.
En dat doet deze wijn heel erg mooi.
Ja, ik heb hem nu na elkaar genomen en dan doet hij dus precies dat wat hij doet. Dan valt eigenlijk die vettigheid die je in eerste instantie in die wijn hebt, die valt een beetje weg. Maar dan komen die zuren heel erg naar voren. En die werken bijna als een soort palate cleanser op die behoorlijke hoeveelheid boter die er van die pasta afkomt. En die is ook een rijke variant van de pasta. Dus ik vind dat ik vind dat heel goed werken. Zo.
Ja, absoluut. Ja. En dat blijft ook goed overeind.
Het belangrijke is als je een wijnspijs maakt en je hebt veel vet of veel rijkheid, in je gerecht, dan is het heel makkelijk om te denken, oh, dan doe ik daar ook een rijke, volle wijn bij.
Ja.
He, er staat ook wel eens in mijn boeken, rijke wijn. Maar dat is niet lekker, want ja, wie drinkt er nou chocomel met een reep chocolade? Begrijp je?
Patatje oorlog.
Snap je? Dat is niet lekker. We willen daar een beetje spanning hebben.
Ja.
Maar de smaakintensiteit, die moet gelijk zijn. Nou ja. Want anders werk je wijnspijs niet.
En anders valt de wijn weg of dan proef je het gerecht niet meer. Ja, ja.
Exact.
Goeie keuze, hè? Alle wijnen die Milton bespreekt, kan je kopen bij Okhuizen. En we zullen de link van de wijnen ook even bij op de site zetten. Zodat als je zelf deze verse pasta gaat maken, deze wijnen bij kan drinken. Ik zou het je erg aanraden.
Zeg, wat mij betreft, ik heb wel een duidelijk beeld van wat het lekkerste is. Hoewel ik niet helemaal, ik twijfel tussen nummer 2 en nummer 3.
Vertel eens dan, wat vind jij?
Ik vind nummer 2, dus degene die waar iets meer eiwit in, geel in zit, die vind ik qua mondgevoel heel prettig.
Ja.
En die denk ik dat het ook heel goed gaat met een roomsaus.
Ja.
Die laatste, waar alleen eigeel in zit, die heeft zoveel aanwezigheid van zichzelf. Dat is inderdaad, nou, Milton zei het net, dat is bijna gerecht op zichzelf.
Ja, ja.
Daar zou je inderdaad alleen een beetje truffel bij nodig hebben. Ja. Of een beetje caviar of iets, of iets wat hem een beetje, wat hem nog, laat ik zeggen, een extra complexiteit geeft. Terwijl die tweede een goede drager is voor sauzen. Die eerste, daarvan denk ik, ja, ik neem wel gedroogde pasta.
Ja, 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 grappig, hè? Ja, en terwijl dus met het maken daarvan is de eerste het makkelijkste te doen. Ik zou zelf ook voor de tweede gaan. Ik zou dat ook zelf maken. Er zit ook een beetje zout in het deeg. En die laatste is inderdaad precies wat je zegt. Heb je truffel of heb je iets anders? Of wil je een keer verrassen en wil je alleen de pasta neerzetten met een goed glas wijn? Dan is dit een goede keuze. Milton, wat vind jij?
Kijk, wat belangrijk is als je een goede pasta hebt, dan kan je je groenten en je kruiden kan je tamelijk eenvoudig houden.
Ja, ja.
Dus de pasta basis moet gewoon heel goed zijn en een goede smaak hebben. Nou, dat hebben we gemerkt bij die derde. Hele goede smaken. Dan hoef je maar 1 of 2 andere ingrediënten erbij te doen. Dan heb je al een heel gerecht.
Ja.
Dus ja, ik denk dat in deze kleine test, zeg maar, heel goed naar voren komt.
Ja, ja. Ja. Ja, wat ik bij de research, wat ik me zat af te vragen, wat is nou het verschil tussen alleen ei en eidooier? En dat heeft en ook met al die versies met meel of semolina erbij. Er zijn twee dingen die me daar opvielen. Eerste is dat je wil, als je gevulde pasta gaat, moet dat heel dun uitgerold kunnen worden.
Ja.
Dus dan is het vaak zo, want in ei geel zit heel veel vet.
Ja.
En heel veel vet kan de glutenvormer een beetje tegengaan. Dus daarom wil je soms daar wat semoline aan toe gaan voegen. Of misschien minder eidooiers hebben, zodat je het heel mooi dun kan uitrollen.
Oké.
Dat is één ding. En het tweede is, als je met semolina werkt, hetzelfde eigenlijk met verse, met gedroogde pasta. Die heeft meer bite en die heeft meer een ruwere buitenkant. En dat zijn meer voor echte knallers van sausen, als ragu en andere dingen. Dus, of met wild. Dus dat is het verschil een beetje.
Ja, nu begin ik wel heel benieuwd te maken hoe je dat dan hebt gemaakt. Hoe heb jij dit, heb je het met de hand gedaan, machinaal? Hoe heb je deze pasta gemaakt?
Pasta maak je door te beginnen met een berg bloem op een werkblad.
Mm-hmm.
Je kan het beste daarvoor een houtwerkblad gebruiken.
Okay.
Dat is omdat hout heeft een soort weerstand. Dat is wat ruwer, dus dat makkelijker met het kneden. Ik heb een roestvrij staal normaal werkblad. Daar plakt het heel snel aan vast.
Mm-hmm.
Makkelijk schoonmaken, kan je wegzetten. Die kan je ook gewoon overal kopen in kookwinkels. Je maakt een berg bloem, maak je een kuil in, doe je de eieren erin. Met een vork kluts je eigenlijk de eieren doorheen. En zorg je ervoor dat het van binnenuit dat het gaat mixen.
Ja.
De dijk moet niet doorbreken, want dan loopt alles op de grond.
Ja.
En dan ga je net zo door tot je kan gaan kneden. Nou, bij die laatste versie met alleen eierdooiers moest ik het met de hand blijven kneden.
Ja.
Want in de machine lukt het niet.
Nee, die pakte niet.
Nee, daarna kan je doorkneden. Moet je, nou, het is 8 minuten kneden.
Mm-hmm.
Ik doe het dan meestal in de machine. En dan leg je het 30 minuten weg om te laten rusten. Hydrateert het ook beter en dan wordt het ook wat soepeler. En dan kan je het makkelijk uitrollen. Uitrollen kan je op 2 manieren doen. Je kan als Italiaanse nonna in het noorden van Italië met zo'n grote deegroller doen, maar die mega plakker maken.
Ja, lijkt me niet heel makkelijk. Heb je geprobeerd of niet?
Nee, maar dat was wel voor de laatste versie die niet bij elkaar kwam, was een deegroller de beste oplossing.
Okay.
Ineens lukte het toen wel.
Oké.
Dat kan je doen, maar ik heb als je een pastamachine koopt, die kennen de meeste mensen wel of hebben ze in de kelder staan, dat werkt prima. Daarmee doe je de volgende stap, maak je de vellen en dan ga je steeds dunner tot je de dikte wil die je wil hebben. Ik heb dat gedaan in mijn standmixer. Ik heb een KitchenAid en daar heb je een apparaat wat je erop schrijft. Echt fantastisch.
Ja.
En een lifesaver. Het gaat zoveel sneller. Dus dat heb ik gedaan. En dan is dan de vraag, Wat je doet, ga je drogen of snel in de pan? Nou, ik heb dus nu gemerkt met het voorbereiden hiervan, eierpasta gaat prima. Die simpele pasta moet je drogen, anders koekt het aan elkaar en daar heb je niks aan.
Ja. Ja, ik droog dat altijd over een oude bezemsteel.
Ja.
Die leg ik dan tussen twee stoelen in. Of je kan ook een oud droogrekje gebruiken. En daar hang je ze gewoon overheen, een half uurtje of zoiets. Dan droogt hij een beetje uit de buitenkant en daarna rol je er nestjes van. Dat is tenminste hoe ik dat altijd
Maar als
deed.
Je het apparaat hebt en je neemt die 30 minuten, kan je ook overslaan, dat rusten. Dan kan je echt best wel snel die pasta op tafel hebben, als je niet een grote groep hebt. Dus ik ga het wel nu zo doen. Ik ga gewoon een half uurtje eerder beginnen. En dan heb ik het klaar en dan gooi ik het in de...
Gooi
het
meteen in de pan. Ja, kijk, het is natuurlijk hartstikke veel... het is heel lekker zelf pasta maken, maar het is ook veel werk. En wat mij opviel toen ik in Italië was vorig jaar... was dat je overal van die verse pastazaakjes hebt. Echt op elke hoek van de straat. Ja. Die verkopen dus verse pasta, ongevuld, maar ook gevuld. En iedereen koopt ze daar ook. Gewoon, dan heb je één zo'n zaak, die staat dan vol met weet ik wat... 20 bakken met verschillende kleuren pasta.
Ja.
En wat ik ook grappig vond, die laat ze je ook gewoon proeven, maar ongekookt. Dus dan krijg je gewoon een ongekookte ravioli. Maar omdat die vers is, is het gewoon zacht.
Ja, ja,
en omdat die vulling ook al bereid is, kan je dat zo eten.
En eigenlijk, de smaak zit vooral in de vulling.
Dus ik ging zo'n winkel in en ik kreeg gewoon een paar van die stukjes. Hier wil je een raviolietje proeven weer. Super lekker. En dan is het helemaal makkelijk, want dan haal je gewoon zo'n zakkie. Zet je thuis een pan water op, een beetje boter en salie en dan ben je in business.
Ja, want koken van verse pasta duurt maar een paar minuten. Hè? Dat is zo klaar.
Klopt, ja. Klopt. En wat je ook daar ziet, is dat vriezen ze ook veel in.
Ja.
Dus dat kan je zelf doen als je het maakt. Maar je kan dat ook daar gewoon diepgevroren kopen. En wat ze mij daar vertelde was, je bevriest het. Of je vriest het in en je gooit het gewoon bevroren in de pan.
Ja.
Dus je hoeft het helemaal niet te ontdooien, want dan wordt het weer plakkerig.
Ja, je moet het niet ontdooien, nee, want dan valt het aan elkaar. Ja.
En dat is eigenlijk het allermakkelijkst.
Ja. Ja.
En behoud je dan ook echt wel de verse gevoel, zeg maar?
Ja, zeker. Het enige wat er gebeurt is dat hij wat brozer wordt. Dus het komt natuurlijk door de vriezer en het droogt natuurlijk een beetje uit. Maar ja, weet je, het is alles beter dan hier in de supermarkt kopen, gedroogd of wat dan ook. Dus,
of zogenaamd vers, want dat is natuurlijk ook half gedroogd. Ja.
Ja.
We gingen het even hebben over de lange pastas. Dat is wat we net hebben geproefd. We hadden volgens mij net tagliatelle, tenminste, dat denk ik. Zo
goed.
Zou ik het noemen.
Helemaal goed. Helemaal goed.
Maar de Italianen kennen, dan hebben die nog 27 verschillende vormen. Hoe zit dat?
Nou, heb je eventjes. Ik zou het kort houden. Ik heb het eigenlijk beperkt tot 4 soorten.
Ja.
Je hebt een aantal brede soorten. Je hebt de pappardelle, fettuccine en de tagliatelle, die we net inderdaad hadden. Ik werd helemaal gek toen ik hier op een gegeven moment bezig was van wat is nou het verschil? En dan google je een beetje en dan kom je allemaal verkeerde informatie tegen. Maar volgens mij ben ik eruit. Pappardelle is heel breed, 2,5 tot 6 centimeter.
Dat is echt heel breed.
Ja, vroeger werd dat vooral ook gemaakt met, dus niet met, met bloem en ook niet met eieren, met water.
Ja.
Tegenwoordig gebeurt het wel. En die eet je veel met eend of met wild zwijn of met konijn of met ragout.
Ja, pappardelle al cingale zoals ze in Toscane eten. Ja. Super
dus
lekker.
Dat is, en dit zijn dus de grote versen. Dan heb je fettuccine en daar dacht ik echt, wat is het verschil met tagliatelle? Nou, dat verschil is 2 millimeter. Fettuccine is 1 centimeter breed. Tagliatelle is 8 millimeter. Dat is vastgelegd in Bologna. Er is een gouden soort van staaf. En daar kan je het mee vergelijken.
Okay, dus als je ruzie hebt, kan je naar Bologna. Ja. Kan je die staaf ophalen. En kan je het voor eens en voor altijd settelen. Mooi.
Je moet hem eigenlijk op 7 millimeter snijden. Want hij zet uit door het water. En dan wordt hij 8 millimeter. Maar wat het belangrijk verschil is. En dat merk je hier ook wel. Tagliatelle is dunner.
Okay.
Fettuccine is vaak ietsje dikker. Dus ietsje dikker uitgerold.
Ah, het zit hem dus eigenlijk vooral het zit meer in de dikte dan in de breedte.
Ja.
Oké.
Dat zijn dan de bredere.
Ja.
En dan heb je de smallere. Je hebt de tagliolini, dus de kleine versie van de tagliatelle.
Ja.
Daar heb je 3 soorten namen voor. Tagliolini.
Tagliolini.
Tagliarin in Piemonte.
Ja.
Maccherocini in de Marken. Dus dat zijn allemaal dezelfde soorten dingen. Maar ook hier denk je, is het hetzelfde? Nee. Tagliolini is 3 millimeter. Tagliarin is 2,5 millimeter. De laatste heb ik maar even gelaten. Milton al net zei, die worden veel gemaakt met heel veel ei.
Ja.
En dan zijn inderdaad, hoe je het eet, is heel simpel. Boter met anchovies, met een beetje pecorino. Soms ook in een groentesoep. Lijkt me ook heerlijk. Hele dunne ei.
Ja, ramen, een beetje slobberen.
Ja, het is een beetje lastig met wijn en zo, maar...
en de tagerinding uit de Piemonte, die hebben we daar gegeten. Dat is met boter en met truffel.
Ja.
En dan, of met boter en salie, zoals we net hebben gedaan. Wat ik ook wel interessant vond, kwam ik tegen dat die wordt gemaakt met de kooksappen van vlees. Dus dan heb je eigenlijk wat er is aangekoekt, waar je maar een saus mee maakt. Daar doe je een beetje, een beetje water of wijn erheen. En daar doe je dan de pasta in. Dan heb je het vlees al aangebraden voor het hoofdgerecht. En dat in die pan die je over hebt, dan doe je even de pasta mee.
Alright.
Zou ik zelf nooit doen. Maar goed, de Italianen wel.
Interessant. Ja, er gaat voor mij een wereld open aan varianten. En ik denk dat ik maar heel snel een meetlint in mijn keuken moet gaan leggen om te kijken of ik 6 of 8 millimeter ben. Of beter nog 3 of 2,5 millimeter. Ben je nog andere exotische dingen tegengekomen in je research?
Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld de naam tagliatelle heeft vooral te maken met het snijden. Vaak wordt het met de hand gesneden. Ja. Het werkwoord voor snijden, dat is bijna hetzelfde tagliatelle. Maar wat ik ook tegenkwam was bijvoorbeeld dat het ook wordt gebruikt om te frituren. En dan te zoeten met suiker en anijs. Als toetje.
Oké.
Okay. Ik kwam het ook nog tegen in een cake. Dat dan de pasta gewoon door de cake gaat.
In een cake. Oké. Okay.
Ja.
Dat is wel zero waste.
Ja, precies. Ja. En verder nog heel veel meer dingen. Maar ja, dat is een beetje het... In Italië zijn de verschillen subtiel en klein. Maar genoeg te doen.
Alright. We hebben nu voor de vergelijking hebben die tagliatelle geproefd met boter en salie. Maar je kan het met allerlei andere sausen serveren. Wat zijn nou goede recepten waar zo'n tagliatelle echt tot zijn recht komt?
Nou, aan de ene kant is het toch best wel een stevige saus. Want dat is best wel wat we gemerkt hebben. Een hele smaakvolle pasta. Zeker als je met eidooien maakt. Een ragù bolognese is de bekendste, denk ik. Kom je heel veel tegen. Met paddenstoelen, a funghi. Ik heb een heel leuk recept gevonden. Waar je het maakt met eekhoorntjesbrood. Ik kwam laatst in een... je hebt een groothandel hier, Novatelli in Amsterdam.
Ja.
En daar heb je grote zakken eekhoornsbrood in de vriezer.
Ja.
Mijn vader had die ook nog. Dus ik heb hem bij mijn vader gemaakt. Helemaal te gek.
Okay.
En de andere is bijvoorbeeld met kreeft. En dat is jouw recept, volgens mij, toch?
Ja, dat vind ik een toprecept. Dat is... Zal ik ze even vertellen hoe
het heel graag.
Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dan maak je dus, je kookt je kreeft en vervolgens trek je een bouillon van de koppen.
Ja.
En die reduceer je met room. En vervolgens meng je dus, gooi je die kreeft daar weer door en meng je dat met je tagliatelle.
Okay.
En dat is echt super lekker. Ja. Maar ook weer vrij simpel, want daar gebruik je dus eigenlijk alleen room en kreeft om die... om die tagliatelle het podium te geven.
Nou ja.
En het mondgevoel van kreeft en van tagliatelle gaat natuurlijk heel goed samen.
Oh, dus
dat is een, is een superlekker recept. Ik heb alweer trek. Zullen we eens even naar Milton kijken? Wat zou jij schenken bij zo'n passetje met kreeft?
Ten eerste loopt het water me echt in de mond. Als ik
jullie zo hoor praten. Moeten dit soort dingen ook niet tijdens lunchtijd opnemen?
Dat misschien extra boterham moeten eten vanmorgen. Bij een gerecht met tagliatelle en kreeft, dan ga je weer kijken naar smaakintensiteit. Het is vrij hoog.
Ja.
En je hebt met kreeft, echt als je kreeft proeft, dan is het, zeg maar, latent zoet is het. Mm-hmm. En het is zilt. En dat zoete en zilte, daar moet je echt gebruik van maken in je wijn. Er zijn heel veel wijnen, heel veel druivenrassen die dat hetzelfde hebben. Hè. In de Loire heb je dat, met bijvoorbeeld Chenin Blanc kan je dat hebben. Dat latent zoetige fruit, maar ook dat zilte en veel structuur. Ja, ik heb dus iets meegenomen uit Spanje, Terra Alta.
Uit Hoge Land.
Ja, en dat ligt zeg maar onder Barcelona. Het ligt in Catalunya.
Ja.
Het is 100% Garnacha. Garnacha Blanca in dit geval.
Is het dan ligt dan in de Priorat?
Nee.
Want dat is toch Garnacha Central.
Ja, inderdaad. Maar Priorat ligt nog iets meer landinwaarts en iets noordelijker.
Oké.
Dit is een wijn gemaakt dus van 100% Garnacha.
Ja.
En misschien merk je het al als je het ruikt. Heeft het een beetje iets ziltigs, bijna iets stenigs.
Iets van de zee.
Ja, toch? Dat merk je al. En in de smaak heeft het dus veel intensiteit. En misschien merk je ook in deze wijn dat het heel veel structuur heeft. En ik vergelijk het altijd maar met de structuur die je vindt in tonic. Weet je, als je kinine in en dat mondgevoel. Dat heeft deze wijn dus ook. En een bittertje.
Ja.
En het is fijn om bij pasta gerechten, met in dit geval kreeft, om wijnen te doen die niet romig en vet zijn, maar die structuur hebben.
Ja.
Ja.
Want dat geeft weer die spanning waar ik het de hele tijd al over heb. Want dat is heel erg belangrijk.
Maar deze keer zoek je dus niet in het zuurige. Of in het zuur, wat er door het vet heen zijn, maar meer zoek je aansluiting met de smaak van de kreeft. Met het ziltigheid. Want dat zit ook een soort van ziltig in. Ook een beetje aan de zijkant van je tong. Zeker. Proef je dat?
Ja. Zeker. Want kreeft, als je hè, zoals dit gerecht, hè, zoals je dat net omschreef. Als je die koppen gaat koken en reduceren, ja, dan wordt het best wel krachtig.
Heel
het wordt
krachtig.
Nog iets zoeter wordt het. Ja. En heel erg kruidig. Daar moet je weer iets tegenover zetten.
Ja, eens.
En daarom zoek ik het dus nu meer in zuren. Meer in zuren, meer in ziltigheid. Dan in rijpheid, wat we net hadden bij die...
Want dat is mijn reactie. Mijn reactie is witte bourgogne, meursault, puligny, dat soort dingen. Om maar mee te gaan in dat gewicht. Maar dan wordt het wel op een gegeven moment heel... Dan wordt het wel bijna vet op vet, zeg maar.
Ja, en er zijn natuurlijk heel veel verschillende puligny's en heel verschillende meursaults. Maar dan zou ik, als je dat zou willen doen, dan zou ik toch gaan voor een producent die wat... meer in een frissere stijl zit. Ja. En ja, wil je wel heel veel hout hebben? Wil je wel die...
Nee, dat
die,
komt dan mee,
die,
zeg maar.
Die toasting ja, hebben. Ja. Want dat vind je eigenlijk niet in dat gerecht. Als je die kreeft eerst op de barbecue gooit, dan zou ik zeggen, ja, ga dan naar de bourgogne. Maar in dit geval heb je dat eigenlijk niet nodig.
Ja, ja, heel slim. En die structuur, want ik bedoel, ik pak dat hout dan inderdaad om een beetje weerwerk te geven tegen dat hele aromatische. Mm-hmm. Maar hier doe je dat met die structuur, met dat bittertje. Ik moet zeggen, ik vind dat een slim idee.
Ja, ja en ja, sta je niet altijd blind op hout en die enorme concentratie. Want concentratie zit niet alleen in hout en in rijpheid. Het zit ook in zuren, in een concentratie. Ja. Dat is een ander soort intensiteit.
Maar het is wel een hele... Ik bedoel, wat je zegt, herken ik als ik proef het hebt. Het is wel heel geconcentreerd.
Het is heel geconcentreerd,
maar
zeker.
Dan niet heel erg in je neus dan misschien qua hout. Nou.
Nee. En, het is wel aromatisch. Wat ook bijvoorbeeld lekker is bij zo'n gerecht, is bijvoorbeeld een Vermentino.
Ja.
Hè, of een wat frissere stijl Viognier.
Ja, ja.
Dat zou ook passen.
Ja.
En dan kan je in je gerecht kan je nog lekker een beetje bergamot schaven of weet ik wat voor gekheid. Ja. Jullie zijn hier de koks, maar dan kan je dus heel erg met kleine dingetjes, met kleine kruiden, met hele kleine dingetjes. Ja. Ja, chilipeper vind ik lastig met zuren, want zuren en pepers, dit zijn niet echt de beste vrienden. Maar je kan dus heel erg naar zo'n wijn gaan met alleen maar klein beetje kruiden, klein beetje aroma's. Kan je heel erg veel...
Takje dragonder door.
Exact. Ja. Kan je heel veel met elkaar doen.
En wat ik leuk vind, Jeroen, is dat... kijk, als je dat pasta met kreeft als hoofdgerecht maakt, wat dan waarschijnlijk wel gebeurt. Maar als je een keer het voorgerecht maakt, is dit ook een goede soort wijn om mee te beginnen. Dat je niet meteen vol erin knalt.
Ja. Ik vind het een topwijn. Wat kost zo'n flesje?
Dit zit volgens mij op euro of 13.
Kan je nog eens pasta met kreeft maken.
Tuurlijk.
Dat kan allemaal mee.
Gewoon op een woensdagmiddag.
Ja, toch?
Ja,
dat is het goedkoopste gerecht wat er bestaat. Ja,
ja, lekker. Goed idee. Jonas had het net over dat recept van tagliatelle met paddenstoelen. Vond ik een goed idee, maar het is niet echt paddenstoelentijd.
Nee,
hè?
En het is ook niet dat je eekhoornsbrood makkelijk kan vinden. Of heb ik er ook mee opletten met wat je mag plukken overal. Maar goed, wat ik al zei, als je het wel wil, kan je het dus bijvoorbeeld vinden soms in het vriesvak. Maar wat het leuke aan het gerecht is ook, dat je het gewoon met champignons kan maken.
Okay.
Dus je vervangt gewoon het eekhoornsbrood van champignons. En je gebruikt gewoon een beetje gedroogde eekhoornsbrood erbij. Dat is toch veel intenser van smaak.
Ja.
Vers eekhoornsbrood wat zoeter. Maar met die champignons erbij is het heel lekker. En dat is gewoon hartstikke goed te doen. Het is een heel makkelijk gerecht. Het is best veel boter, ook weer. Een beetje olijfolie. Die knoflook die laat je er even in geuren. En dan doe je de paddenstoelen erbij. Die paddenstoelen die maken die saus wat dikker. Verse pasta doorheen. Goed roeren, zodat dat de zetmeel van de pasta ook erbij komt. En een goede romige saus wordt. Peterselie erbij. Misschien wat geraspte kaas en klaar.
Ja,
10 minuten, klaar.
Echt. Maar slim, want dan neem je dus die verse champignons, zeg maar, voor het mondgevoel.
Ja.
En die gedroogde porcini voor dat specifieke aroma van de... Ja, dan kan het echt door de week.
En ik denk dat het nog lekkerder is ook. Want ik vind zelf eekhoornsbrood gedroogd knalt meer en fijner dan het hele subtiele van verse.
Ja, die worden soms ook een beetje glibberig.
Ja,
goed. Heel
dat
goed
is echt een toprecht. Recept staat sowieso op de site.
Top. Verse pasta kan je ook heel goed lasagnavellen mee maken. Hè?
Zeker.
Ik maak het meestal met gedroogde vellen, maar eigenlijk vind ik dat vaak te stodgy worden. Heb jij een goed recept voor lasagne met verse Pasta?
Ja, zeker. En kijk, pasta, als je eenmaal die vellen hebt gemaakt, dan ga je het snijden. Dan kan je het met de machine doen of met de hand doen, wat ik al zei. Maar je bent natuurlijk gewoon meteen klaar als je het al vers maakt. De eerste neiging die veel mensen hebben is bijvoorbeeld lasagne bolognese. Ja. Dus met een intense smaak, eigenlijk meer een vleessaus. Met heel erg veel, het is ook met veel kaas, het is best wel vettig.
Massief gerecht.
Ja, echt massief. Voor de winter als het heel hard sneeuwt. Ik dacht, ik ga het anders doen. Ik kwam een gerecht tegen van lasagne alla Napolitana.
Ja, klinkt veelbelovend.
Uit Napels. Ja. Heeft ook wel de naam Di Carnevale. Dus het wordt vaak gemaakt als het feestdagen zijn. En het grote verschil wat hier zit, is dat je met een soort meer tomatensaus werkt. En dat je een lasagne maakt waar ook ei, worst, gehaktballetjes in gaan en wat kaas.
Oh, lekker licht. Ja. Ja.
Ik heb hem gisteren gegeten. Ik heb een stukje bewaard voor jullie. We gaan het zo proeven.
Ja.
Ik dacht ook, lekker licht. Maar hij is toch veel minder heftig dan bolognese. Dat komt vooral door die gehaktballetjes.
Ja, maar gehaktballetjes. Dit doet mij toch een beetje denken aan spaghetti en meatballs.
Spaghetti
en meatballs toestanden. Gehaktballen in een lasagne. Ik kan het niet. Ik krijg error.
Ja, ik zal het even vertellen. Ik heb eet vooral, want ik heb het voor jullie neus hier net neergelegd. Ik denk ook wel dat die spaghetti met meatballs van de mensen komen die uit Napels komen. Kijk, het verschil met een ragout bolognese en een ragout napolitana is dat het meer een tomatensaus is die waar heel veel vlees in zit. Dat heb ik hier minder gedaan. Dit is een vrij traditionele klassieke tomatensaus met wel een beetje extra met wortel, ui, selderij en peen erbij.
Mm-hmm.
De gehaktballetjes maak je met best wel veel Parmezaanse kaas. Een soort van kleine knikkertjes.
Wat voor vlees is het?
Ik heb hier half om half gedaan. Ze zeggen rund, maar de anderen zeggen ook varken. Dus ik heb nu half om half gedaan. En er gaat ook een Italiaanse worst doorheen. En kaas. En ei.
Ei.
En wat lekkerder vindt, ben zo benieuwd wat jij ervan vindt. Het eet heel fijn. Het heeft verschillende structuren, mondgevoel. En het is wel vullend. Dus je hoeft ook niet veel van te eten. Maar ik vond het echt een topper gisteren. Wat vind jij ervan?
Ik neem even een hapje. Ja, ik vind mondgevoel heel fijn. Ik was voorbereid op een soort van super intense tomaten, vlees, hoog op zure, hoog op zoete. Zeg maar zo'n hele intense gereduceerde saus. Maar deze is redelijk licht op de voetjes.
Ja.
Ik zou bijna zeggen, ik had bijna het idee dat het kalfsvlees was, zeg maar, qua lichtheid. En dat ei werkt heel goed, omdat dat kleine, zachte flubbertjes in je mond geeft. En bovendien wat volume zonder intensiteit. Ik vind hem, het zijn hele kleine gehaktballetjes, zijn zeg maar een soort van soepballetjes.
Ja, heel klein. Ja. De worst is ook net zo groot gesneden, dus alles een beetje hetzelfde.
Ik vind het super lekker en veel lichter dan ik had verwacht.
Ja. En wat ik heel fijn vind, is de ricotta die er doorheen zit. De ricotta en mozzarella doorheen. Je kan ook provolone gebruiken, die dan een beetje gerookt is. Dat geeft je wat meer knal. Ik heb een lichte tomatensaus gemaakt.
Mm-hmm.
Traditioneel is die met heel veel vlees. En dan wordt het vlees uit de saus gehaald en geserveerd als het hoofdgerecht.
Oh ja.
Maar dat kost veel tijd. Dit recept is goed te doen. Je hebt natuurlijk wel met lasagne dat even lang in de oven moet. Maar het is perfect in de koelkast te bewaren. Wat vind jij, Milton?
Ja, ik vind die structuur van het vlees is echt heerlijk. Die maakt het gerecht heel erg spannend. Want zonder die wat korrelerige, beetje iets grove structuur, zou het zeg maar veel te romig zijn.
Ja.
Maar dat geeft echt structuur, geeft gelaagdheid en complexiteit aan het gerecht. En het heeft inderdaad rijkheid, maar ook heel erg verfijning.
Ja, ik vind het een briljant gerecht. En misschien dat hij vandaag nog wel lekker is dan gisteren. Dat kan jij zeggen. Want dat vind ik vaak met lasagne. Dat als hij een beetje zet, dat hij nog net bij elkaar komt.
Ja, dat is het allerlekkerste toch? Ook sowieso de pasta van gisteren, zeg maar. Hè? Zoals
Die eierpasta, dat geloof ik meteen. Nee, ik denk het ook.
Lekker. Wat gaan we daarbij drinken, Milton?
Ja, van Cantina La Selva heb ik meegenomen Moralino di Scanzano. Daar zitten we in Toscane, dus aan de kust.
Ja.
Zit eigenlijk een beetje in het hart van de Maremma. Moralino is een andere naam voor Sangiovese. Sangiovese kennen wij natuurlijk vooral van Chianti. Ik denk dat daar de Sangiovese het meest beroemd door is. Het is een wijnhuis wat biodynamisch werkt. Het is een wijn dat... Sangiovese trouwens is een druivenras met zuren, met frisheid. Ja. Hè, kom ik weer. Maar dit heeft ook structuur. En ja, mensen moeten sowieso als je wijnspijs gaat maken met pasta, wees niet bang om een wijn te nemen met veel tannines. Of met goede, stevige tannines.
Ja, dus meer als je denkt zoals met vlees.
Doe dat exact, ook, nou ja. Exact. Het mag een beetje tannines, mag een beetje stevigheid hebben. Want die tannines worden eigenlijk een beetje opgezogen door het vet, door het rijke. Als je dat niet doet, dan krijg je weer een combinatie van iets wat romig en vet is met iets wat romig en vet is. En dat is niet lekker.
Ja.
Probeer niet bang te zijn voor zuren. Deze La Selva heeft ook een fijne zuurgraad. En wat heel belangrijk is, met je wijnen uit Italië, over het algemeen sowieso met wijnen, je temperatuur.
Ja.
Hè? Kamertemperatuur is het tussen de 14 en 8, tussen de 16 en 18 graden. Wees niet bang om het neer te zetten op 15 graden op je tafel. Wijnen die worden heel snel warmer. En juist die iets koelere temperatuur zorgt voor meer fruitexpressie, ja, een fijnere zuurgraad, ja, en overal gewoon een betere wijnspijservaring.
Ja, anders wordt gewoon neemt alcohol het echt over. Hè?
Dan zeker.
Wordt het en dat vind ik altijd zo wonderlijk. Ik was deze zomer in Italië en heel vaak was het bloedheet, de wijn die gesfeerd werd.
Ja.
Maar als je dan vroeg om ijs, werd er niet moeilijk over gedaan.
Nou, ik zal je sterker vertellen, ik was op het toevallig op het station van Napels. En daar had ik een lasagne en daar bestelde ik een glas rode wijn bij. En toen werd ik door, ik denk, de dame achter het buffet was 18, 19. Die corrigeerde me, zei nee, met dit weer ga je geen rode wijn drinken. Hier moet je gewoon wit bij drinken, want anders is dat gewoon veel te zwaar. En ik zei ja, oké, prima. Dus ik moet zeggen, ik vind deze combi vind ik echt heel goed.
Vertel, wat proef je, Jeroen?
Ja, wat ik sowieso proef, het begint met rood fruit, met kersen, met
qua geur, hè?
Ja, maar er zit ook een duidelijke kruidigheid in.
Ja, ja, dat ruik je meteen.
En je ruikt al dat het hoger op zuur is. Ja, dat zal die Sangiovese associatie zijn, ja, die ik onderbewust maak. En vervolgens als je een slokje neemt, is hij heel fris. Zonder dat hij echt dat hij streng wordt. En wat dat betreft combineert hij heel mooi met die lichte pasta. Ik vind hem top.
Ja, en de wijn heeft ook niet. Want ja, we hebben het over zuren. Dus mensen kunnen misschien het gevoel hebben dat de wijn heel veel een zure wijn is, zeg maar. Maar in de smaak heeft het duidelijk ook tonen. Een beetje aardse tonen. Een beetje dat zwarte olijf. Het heeft een beetje dat bijna zoetige van pruim in het fruit. En die combinatie, die balans tussen en rijpheid en frisheid en de echt super verfijnde structuur. Ik denk dat daarom zo goed werkt.
Ja, en hij heeft een hartigheid die je ook, misschien heeft dat met die zee te maken, maar die ook heel goed gaat. Die vond eigenlijk bij mij een soort van tweede fase, bijna umami-achtige hartigheid die erin zit.
Ja, ik zou mezelf bijna een compliment geven, maar
en dan doen wij dat.
Nee, een hele goede
goed gedaan,
ja,
Milton.
Ja, goed gedaan, Milton. Ja.
Wat ik tof aan vind, dit is een soort van ondersteunt het gerecht. In plaats van dat het overpowert. Er zit ook echt smaak in. Maar ik heb even net een hap genomen en een slok daarna. Het zure zorgt ervoor dat je weer zin hebt in een nieuwe hap van een best wel stevig gerecht. Maar het werkt enorm goed samen.
Ja, maar dat is ook een beetje regel 1 met wijn-spijscombinaties. Is wat wil ik met mijn wijnspijscombinatie? Ja. Dat moet je je afvragen. Hè, wil je een contrasterende wijnspijscombinatie, ja, doen? Hè, zoals blauwe kaas en zoete wijn. Of wil je het juist evenwijdig doen? Zoals dit. Hè? Je wil dat het een beetje aansluit.
Ja.
Al die vragen moet je een beetje stellen. En dan ga je op zoek naar een wijn. En dan die filosofie van wat wil ik met wijnspijscombinatie? Die is heel erg belangrijk. Anders dan raak je niet op de weg die je wil.
Ja. Nee, cool. Helder. Ik vond het een feest, Jonas. Deze introductie in het land van de verse pasta. Met die prachtige wijnen van Milton erbij. Echt een groot succes.
In het supplement praat ik verder met Sarah over gnocchi. Maar ik kon natuurlijk ook niet laten om haar wat tips te vragen over verse pasta.
Ik ga een paar tips geven. En de eerste tip waar ik aan denk is de supermarkt. Het is toch een vraag die ik vaak krijg van hey, wat met verse pasta de supermarkt?
Ja.
Nou, ik huil een beetje soms van binnen, want verse pasta uit de supermarkt is eigenlijk geen verse pasta natuurlijk. Die ligt dan in de koelafdeling, helemaal afgedekt in een verpakking. En dan weet je eigenlijk niet hoe lang dat die daarin zit.
Nou ja.
En wat ze heel slim doen, is dat die pasta toch een beetje vochtig aanvoelt, waardoor jij denkt van hey, dat is gewoon verse pasta. Je betaalt er natuurlijk wel iets meer ook voor, maar helaas, dat is geen verse pasta. Het smaakt ook niet zoals degene die je zelf zou maken. Nee. Dus deze zou ik toch wel links laten liggen. Ik denk dat je dan toch nog beter, als je dan toch een supermarktvariant wil hebben, voor de droge versie gaat.
Oké.
En een andere tip is dat ik hoor ook vaak dat mensen zeggen van nou ja, pasta zelf maken, helemaal geweldig. Ja, ik heb niet altijd zoveel tijd. Nou, gelukkig zijn er toch een paar snelle stappen die je kan nemen in het proces.
Zoals?
Wel, het eerste is dat je een pasta deegje kan maken. En dan, als je een mooi deegje hebt, dan laat je die even rusten. En als je die laat rusten, dan kan je deze in een plastic zakje bewaren. En die leg je in de koelkast tot 2-3 dagen.
Okay.
Dus dan hoef je niet meer vanaf scratch helemaal jouw pasta deeg te gaan maken. En als je dan wil beginnen koken, bijvoorbeeld de volgende dag, de dag daarna, dan haal je je pasta deeg uit de koelkast en dan kan je eigenlijk daarmee verder gaan. Een nog snellere stap natuurlijk is om jouw pasta deeg helemaal uit te rollen en ook te snijden tot de pasta die je graag wil. En dan is het de kwestie om de pasta te laten drogen. En dat kan heel makkelijk op een houten plankje. Dat bestuif je met een beetje semolina of een beetje andere bloem, zoals het op Josero. En dan ga je daar jouw pastalinten in een soort van een nestje gaan laten drogen op kamertemperatuur.
En dus niet hangen, niet uithangen?
Je kan het wel uithangen. Ik zie ook heel vaak dat er van die pasta rekjes zijn. Ja? Maar op die rekken kan er natuurlijk veel minder op dan als je de pasta in een mooi nestje gaat draaien. En dus ik raad wel aan dat zo'n houten plank dan toch wel, zeg maar, meer porties kan laten drogen dan zo'n rekje. En eenmaal gedroogd, en wanneer is het droog? Want dat zie ik jou misschien wel denken.
Ja, zeker.
Wel, dat hangt eigenlijk ook wel af aan de temperatuur van binnen in huis. Ja. Is het winter? Is het zomer? Je kan voorstellen als het buiten 30 graden is, dat het binnen ook veel warmer is en de pasta dan ook sneller gedroogd is. En wanneer is het droog? Als je het kan kraken, dan is het gewoon droog. En zorg zeker dat het droog is. Dus je kan misschien beter nog even een halve dag laten drogen. En dan is het gewoon een kwestie van het te bewaren in een wekpot of zo. Ach. En als er dan gasten langskomen, nou, dan haal je jouw eigen pasta, eigen gedroogde pasta eruit. En dan kook je het. Nou, dan ben je eventueel een 10 minuten of een kwartier klaar. Nou, dus goed. No stress in de keuken. Ja.
En waar let je op? Waarom moet je het dan mee drogen? Is het omdat het dan gaat beschimmelen? Of wat is dan belangrijk?
Ja, je hebt verschillende soorten pastadeeg. Je kan natuurlijk ook pastadeeg maken met ei. Dat is een meer rijkelijke pastadeeg. Nou, daar is het zeker belangrijk om het goed te laten drogen, want ei gaat anders beschimmelen.
Okay.
Ik heb ooit bij een masterclass iemand gehad en we hadden pasta over. Die heeft het dan mee naar huis genomen. En een week daarna kreeg ik een e-mail van haar van hey, er is iets fout gegaan volgens mij, want ze had beschimmelde pasta. En dat komt natuurlijk omdat je het altijd even moet laten drogen voordat je het wegzet. Okay.
Daar ben ik heel benieuwd. Nu is er ook heel veel te doen over het laten rusten van pasta. En niet laten uitdrogen. Hoe moet ik dat dan zien?
Ja, de grootste vijand van pasta deeg maken is uitdroging. Dus dat betekent, als jij jouw pasta deegje maakt en je hebt een mooi bolletje gemaakt en ondertussen denk je van, och, ik ga nog even wijn uitschenken, ik ga nog even gaan Netflixen of ik ga nog even een uurtje gaan telefoneren met een vriend of een vriendin, dan krijg je wel een groot risico dat jouw pasta deeg gaat uitdrogen. En dan is het heel moeilijk om daar nog iets mee te maken. Dat betekent niet dat het jouw pasta deeg te laten rusten, dat slecht is. Je hebt nog een verschil tussen drogen en rusten. Dus heb je jouw pasta deeg, dan moet je die laten rusten en niet drogen. En dat betekent dat je die moet in een bedekken, zeg maar, in een plastic zakje of iets. En dan daarna, na een half uurtje bijvoorbeeld, kan je daarmee verder. Het laten drogen van je pasta, dat gebeurt helemaal op het eind. Okay. Als jouw pasta klaar is, dan heb je jouw linten gesneden en zo. En dan is het belangrijk om die te laten drogen als je die, zeg maar, niet meteen wil consumeren.
Om te bewaren dus.
Om te bewaren, ja. Inderdaad.
Hey, en dan heb je dus ook pasta-machines. Ja. En ik heb er ook eentje voor mijn standmixer. Wat vind je daar nou van? Wat moet je nou doen als je begint met zelf pasta maken?
Ja.
Met de hand doen, met de machine doen. Wat zijn tips daarin?
Nou, elke stap die mensen nemen, zeg maar, om zelf pasta te maken, of nu met de machines met de hand, ben ik al blij.
Heel goed.
Het is natuurlijk wel een verschil. Als je het met de machine maakt, gaat het natuurlijk wel sneller dan met de hand. Dat betekent niet dat je veel langer bezig bent met als je het met de hand doet. Nou, reken ongeveer een 10 minuutjes. Het grootste voordeel met de hand is wel dat je dan meer controle hebt over je pasta deeg. Want je werkt natuurlijk met natuurproducten. Hè. Je hebt dan bijvoorbeeld eieren die je toevoegt. Je werkt ook in een natuurlijke werkomgeving. In die zin dat je ook misschien aan het raam kan staan. Of het is winter of het is zomer. Dit heeft allemaal effect op jouw pastadeeg. En dan, als je met de hand gaat kneden, dan heb je veel meer controle van... Oh, het is wat te droog. Het is wat te vochtig. Je kan daar zeg maar veel sneller een aanpassing op je deeg gaan maken. En hoe lekker is het ook om met de hand in deeg te zitten, ja, toch?
Zeker weten.
Precies. Ja. En met de machine gaat het wel iets sneller. Maar om het dan bij te sturen, ja, dat is dan iets lastiger. Ja.
Nou, Sarah, onwijs bedankt voor deze tips.
Ja, graag gedaan.
Jeroen, laten we het even kort samenvatten.
Ja, verse pasta zelf maken is niet moeilijk, maar het kost wel even wat tijd. Je moet het even doorkrijgen. De makkelijkste is bloem en ei. 100 gram bloem en 1 ei per persoon. Maar je kan allerlei kanten op. Je kan semolina erin gaan doen. Je kan ook ruwere pasta's maken voor stevige sauzen. Er zijn heel veel mogelijkheden.
Ja, en ik zou zeggen, investeer als je het zelf gaat maken in een pastamachine met de hand. En als je een standmixer hebt, doe dat echt. Het is best wel wat duurder, maar het is echt zoveel makkelijker. Drogen, als je het meteen gaat opeten, zou ik niet doen. Maar wel als je het later gaat bewaren of het is ook goed in te vriezen. Ja, en als je kijkt naar de vormen, hoe dunner en smaller de vormen zijn en hoe meer ei erin zit, maak een simpelere saus met boter en een smaakmaker, bijvoorbeeld salie of anchovies en als allerbeste natuurlijk witte truffel. Hoe groter, hoe steviger de saus, ragout, paddenstoelen of bijvoorbeeld iets met wild. Maar zoals je net al zei in het begin, Jeroen, het is nog maar het topje van de ijsberg van de verse pasta.
Milton, heb jij wat tips voor ons? Heb jij 3 tips voor ons bij als je pasta met wijn gaat combineren?
Ja, zorg ervoor dat je pasta smaakvol is. Ja. Want als je smaakvolle pasta hebt, heb je minder andere ingrediënten nodig. Is het eenvoudiger om een goede wijnspijs te maken? Dat is tip 1.
Mm-hmm.
Zorg ervoor, wees niet bang met zuren en tannines bij pasta gerechten. Ja, dat kan elkaar heel mooi aanvullen.
Ja, ze bieden voldoende weerwerk.
Ze bieden voldoende weerwerk, ja. Inderdaad. Ja. Maar dan moet je wel zorgen dat je wijn op een goede temperatuur geserveerd wordt. En zorg voor je combinatie voor spanning. Dus zowel in je gerecht, zorg voor zuren, zorg voor structuur, hè, of het nou een krokantje is of wat dan ook. En dat mag je ook dus hetzelfde zoeken in je wijn. Dus wijnen met ziltigheid, met structuur. Dat zorgt voor spanning, dat zorgt voor een mooie combinatie en dat zorgt voor heel veel plezier.
Top.
Milton, ontzettend bedankt voor deze leuke tips en de lekkere wijnen. Leuk dat je erbij was. En ik heb onwijs veel geleerd. En ook wel weer echt weer nieuwe dingen over hoe je die wijnen moet maken. Top dat je er was, man.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zitten erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
In het supplement praten we over gnocchi. Ik ben langsgegaan bij Sarah Poizzo. Hoe maak je zelf gnocchi? Wat voor gerechten zijn er lekker bij? En nog heel erg veel meer.
En als je lid wil worden van de brigade, ga dan naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet.
En met speciale dank aan Milton Versaput van Okhuizen voor de wijntips en de wijnspijscombinaties. En Sarah Poizzo voor al haar tips over gnocchi en verse pasta.
Het team bestaat verder uit Natasha Roda, Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel & Vintage Future.
Ciao.
Tot de volgende keer.